Dit is Kerk in Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom in het programma Kerk in Delft. De presentator is René Strengelt en we hebben weer een nieuwe aflevering van ons programma. Het programma van de kerken voor iedereen die luistert. Hopen dat u een goed weekend heeft en dat dit programma ook weer een klein bijdrage is aan een mooi weekend. We hebben een speciale uitzending in het teken van Maria. En Maria dan, zoals we die uit de Bijbel kennen en uit de traditie, de moeder van Jezus. En onze eerste gast die over Maria gaat vertellen is Maria Ruigrok uit de Rooms-Katholieke parochie. En welkom Maria, we gaan zo meteen met elkaar in gesprek. Onze tweede gast is een protestantse hoogleraar die een boek heeft geschreven over Maria. Dat is vorig jaar uitgekomen. Maria, icoon van genade. Op zich al opmerkelijk dat een protestantse hoogleraar, een gereformeerde hoogleraar, een heel dik boek over Maria schrijft. En waarom? En wat hij er van geleerd heeft, dat gaan we zo meteen uit zijn mond horen. En we swingen door met Maria Ruigrok. Welkom Maria aan tafel.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ik heb je uitgenodigd. We wilden graag iemand uit de Rooms-Katholieke parochie, omdat het de Maria-maand is. In teken van de Bijbelse Maria. En de Maria zoals we die kennen, ook uit de Rooms-Katholieke traditie. Begin even met wat houdt een Maria-maand in en wat voor activiteiten zijn daaraan gekoppeld?
Nou, de Maria-maand, houdt in dat er dus niet meer door heel veel mensen, maar toch nog wel door een grote groep mensen, elke dag de rozenkrans wordt gebeden.
Oh ja.
Dus, en daarnaast is er in de zondagse vieringen is er altijd Maria-lied. Tussendoor is er ook op een zondagmiddag dat er in een kerk Maria-liedjes worden gezongen met gebeden erbij of gedichten. En dat is in de Maria-maand in mei, maar ook in oktober, want dat is ook een meimaand. En dat is dan eigenlijk hetzelfde, dat er dus elke avond het rozenhoedje wordt, zeggen ze dan de rozenhoedje, dus dat zijn de 5 keer 10 wees gegroeten die gebeden worden.
Ja, precies. Aan de hand van de rozenkrans.
Ja, aan de hand van de rozenkrans.
Ja.
En ook de zondagen is dan dat er dus bijvoorbeeld één zondag, een speciale zondag is die voor Maria bestemd is. En dan is de hele viering staat dan in de in de trant van Maria, dus de gebeden, extra Maria-liedjes. En dan wordt ook de rozenkrans gebeden op het eind. Dus dat is wel specifiek aan de Maria-maand.
Ja, precies. En wat maakt nou dat Maria zo'n belangrijke plek heeft gekregen in de katholieke liturgie?
Ja, nou, of het nou zo in de liturgie is, het is meer in
De devotie, in de geloofsbeleving.
Nou, van kinds af aan, bij ons is dat, en ik weet dat het bij een heel veel katholieke gezinnen is, dat als een kind geboren werd, dat ze dus altijd een Maria-naam erbij kregen. Dus, ik begin dan met Maria en dan Gedina Barbara, dus dat waren de namen, heilige namen van de twee oma's. Maar mijn broers die hebben dan ook Bartholomeus Johannes Maria.
Ja, en dus, R.F.M. Lubbers hebben we ook nog gehad.
Ja, altijd. Dus het maakte niet uit of het jong of een meisje was. Altijd werd er een Maria bij betrokken. En dat was denk ik ook meer als een moeder die haar kind aan Maria opdroeg. Is heel zwaar, denk ik, maar van Maria, u hebt ook een zoon, u hebt ook een kind gehad met alle zorgen en help mij om mijn kind ook te beschermen en dat ik haar heel, of hem heel goed opvoed.
Ja.
Je kreeg ook altijd bij de baby dan een kleine Maria-medaille werd opgespeld.
Oh.
En dat was ook, of een jong of meisje was, dat was altijd zo.
Ja.
En zo gauw, vroeger lagen de moeders natuurlijk nog een week of twee weken op bed. Dat tegenwoordig staan ze naar de volgende dag, zijn ze al in de weer. Ja. Maar dan, zo gauw als ze dan uit bed gingen, dan was de eerste kerkgang. Dat was voordat ze dus echt een mis mochten bijwonen en de communie konden gaan. Gingen ze naar, naar de kerk, naar het Mariabeeld toe. En daar werd dan gebeden voor Maria. Ja, hoe dat nou precies zat. Ik heb het nog aan de pastoor wel eens gevraagd van wat was dat eigenlijk? Want dat gebeurt nu helemaal niet meer.
Oh nee, dat is een oude traditie.
Ja, dat is een traditie. Ja. Maar dat was gewoon zo. Ja, ik weet gewoon bij en ook van andere vriendinnen en zo, dat het dat was zo. Als dan moeders weer naar de kerk kon gaan, dan ging ze eerst naar Maria toe. Het kaarsje gestoken, werd gebeden. En dan ging het gewone leven gewoon weer door.
Ja.
Dus Maria speelt.
Dat is nog bij de generatie voor jou? Of...
Nee, nou, dat nog, zelf ook van nog, mij? Ja, denk ik tot mijn laatste broer, mijn jongste broertje. En die is net 60 geworden. Dus 60 jaar geleden gebeurde dat nog.
Ja.
Dus dat is, maar ja goed, dat werd ook gedaan. En Maria was echt wel iets die, die speelde gewoon. Er werd altijd ook wees gegroet gebeden. Dus voor het eten, onze vader en het wees gegroet. En ik heb nog meegemaakt, en toevallig heb ik pas nog met iemand erover gehad, dat er ook 's avonds, voordat je naar bed ging, ook als kind zijnde, werd er eerst het rozenhoedje gebeden op je knieën. En ik zeg nog wel eens tegen hem, ik heb nog steeds de ribbels van de kokosmat in mijn knieën zitten. Want, ja. En daar kwam je niet onderuit. Dat werd gewoon gedaan, elke avond.
Ja.
En dat... dat was eigenlijk ook wel toen ik een aantal jaar geleden in Kameroen was. En dat was helemaal in het noorden van Kameroen, bij zusters. We sliepen in hutjes, gewoon bij de lokale bevolking. En die zusters zeiden van de eerste avond dat we daar waren, ja, maar wij bidden altijd het rozenhoedje. Ik zei, nou, dat ben ik eigenlijk van huis uit een beetje gewend, dus ik doe wel mee. En dat is dan toch wel heel leuk dat dat... het gebeurde daar in het Engels. Maar goed, maakt niet uit. Dat is dan toch een gevoel van eenheid. Van thuis zijn. Dus ja. Die Maria speelt gewoon een hele grote rol bij de katholieken eigenlijk.
Ja, wordt met de paplepel ingegoten als het ware bij de katholieke opvoeding.
Ja.
En voor jou persoonlijk? Wat betekent Maria voor jou persoonlijk?
Ja, eigenlijk ook hetzelfde. Ik heb altijd een medaille of iets bij het kruisje wat ik draag. Als een soort bescherming. Gewoon van, zij is altijd bij me en ze helpt me. Gewoon.
Ja, want ze is ook iemand die nu aanspreekbaar is en betrokken is op mensen.
Altijd. Altijd.
Ja.
En ik weet wel in de gesprekken met de ecumenische werkgroep, met protestanten, dat ze zeiden, ja, maar... jullie steken er ook kaarsjes bij aan. Ik zei, ja, ik steek er ook een kaarsje bij aan. Maar dat is niet als een soort verering of wat dan ook. Maar het is gewoon even een aandenken van als je bezig bent en je loopt er langs. Dat je denkt, oh ja, voor iemand die het moeilijk heeft of die ziek is of wat dan ook. Dan vraag je even aan Maria even hulp of wat dan ook.
Ja.
En dat is gewoon even... Ja, kleine herinnering eraan.
Is dat ook intenser in zo'n Maria-maand? Of is dat iets wat heel het jaar door...
Nee, dat gaat echt voor mij gewoon het hele jaar door. Maar in de Maria-maand word je er... doordat er wat meer festiviteiten zijn... en in het weekend extra Maria-liedjes... betekent dat toch weer net even wat meer voor je? Wordt je aandacht er weer even op? En ook als je dan de kerk binnenkomt, extra kaarsje bij Maria aansteken.
Ja.
En zo'n Maria-beeld betekent ook echt wat. Want wij hebben toen de kerk Onze Lieve Vrouw in Delft gesloten werd. Daar hadden ze ook een heel mooi Mariabeeld.
Welke en kerk was dat?
Onze lieve... Het waren twee kerken die gesloten werden.
Van de Ars.
De Ars en de...
Hippolytus is gesloten. En
de... Ja, maar dat is heel tijd terug. Nee, van de Ars die werd toen gesloten. Nou, ben even
maakt
kijk.
Niet uit.
Maar die hadden een Mariabeeld en die... dat moest ergens heen. Dus dat beeld is bij ons gekomen. Heeft ook een speciale plek gekregen in de kerk.
Oh ja.
En daar hebben mensen van de kleding die de priesters hadden, waar ook een Maria-afbeelding op stond of wat dan ook, hebben ze een wandkleed gemaakt. En dat is dus achter dat Maria-beeld gehangen. Dus voor die mensen waarvan hun kerk gesloten is, hebben ze toch weer een herinnering. Van een plekje van, nou, dat is ons Mariabeeld. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op, zeg ik dan. Want
ja.
Ook Maria.
Maar, toch maar iets, voor iets hun vertrouwd heeft dat uit die kerk ja. is ja. meegegaan naar. Ja.
En het mooie is dat dus dat kleed dan, ja. Nou ja, dat ze dat zelf gemaakt hebben. In oktobermaand hebben we ook een keer een hele maand hebben we toen besteed aan Maria. En toen hebben we een Maria mantel gemaakt. We hebben toen waren een hele hoop mensen en die zeiden ja, we willen nou ja, iets praktisch maken. En toen hebben een hele hoop mensen die hebben een stukje van hun bruidskleed, van een stropdas van een overleden man. Van, dus allemaal kleine lapjes stof die voor hun een hele erge betekenis hadden. Daar is één grote mantel van gemaakt. En die wordt nog steeds in de Maria maand gebruikt, ook in de Maria van Jesse, als ze daar zo'n Maria zang hebben. Dat is meestal is in mei en in oktober hebben ze dat. Dan wordt die mantel ook weer gebruikt en die wordt dan over een beeld van Maria heen gehangen. En dat doet voor een hele hoop mensen doet dat wat.
Ja,
van,
het is verbonden aan heel veel verhalen van mensen die ook in die kerken betrokken zijn.
Ja. Nou ja, en soms zijn het ook mensen die niet echt zo erg betrokken zijn, maar wel wat met Maria hebben.
Ja.
En een troost vinden erbij. Want dat is natuurlijk ook, dat hoor ik dan ook weer van mensen die meedoen aan bedevaarten, vooral in Lourdes, dat er ook wel mensen naartoe gaan die niet echt kerkelijk gebonden zijn. Maar op de een of andere manier daar toch heel betrokken worden om, nou niet altijd om genezing, maar wel... om een kracht te krijgen om hun ziekte of hun zorgen of hun problemen te kunnen dragen. En dat hoor je dat juist daar wel heel erg gebeurt.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon heel mooi. En dat is het boek waar we in het tweede gedeelte met professor Huygen over spreken. Ik heb het boek ook gelezen en dan vind ik het van... Er wordt zo diep gegraafd van hoe het nou allemaal zit. En theologisch, maar geloven is bij mij geloven en vertrouwen hebben er iets. En ja, dan...
Er zit ook beleving en vertrouwen in en niet alleen maar de ratio.
Ja.
Ja, dat is dan natuurlijk een theoloog die zo'n boek schrijft. Ja. We gaan er zo even over doorpraten. We praten nog verder met Maria Ruigrok. Je gaf me net een stencil met... Verhalen van mensen, nieuwe Maria-legende. Verhalen van mensen die ervaringen hebben met Maria. Kan je daar iets van vertellen? Wat kan er met mensen gebeuren als ze iets van Maria ervaren of meemaken?
Ja, dat is. Het kan soms heel persoonlijk zijn. Het was op een gegeven moment dat ik zelf. Met mijn man naar Kameroen en ik moest met twee andere mensen naar een afgelegen plek om een school te bekijken die was betaald door mensen uit onze parochie. En het was een beetje een modderig pad en ik vond dat hij te hard reed, maar ja, je rijdt mee, dus ik denk nou dat is gewoon, maar op een gegeven moment raakte die in de slip en hij raakte van de weg af en we kwamen tot stilstand boven een afgrond. Er werd ineens naast, naast mij zat nog een andere man. En die begon ook het wees gegroet in het Frans te bidden en Maria aan te roepen. En nou, gelukkig kwamen de... Nou ja, we dorsten ons niet te bewegen, want ik denk als ik beweeg dan vallen we de afgrond in. Maar er reden mensen voorbij, die stopten en die hebben toen aan de achterkant van de auto gezeten. En toen konden we, de voorste, die konden toen werden voorzichtig uitgehaald. Toen konden wij, toen werd de auto naar achter getrokken, konden wij eruit. En toen zeiden ze van... ik zeg, god, wat hebben we geluk gehad. Toen zei ze, ja, maar Maria was bij ons. Want toen wezen ze naar mij. Ja, Maria was, dus overkomt ons niets. Ja, toen zei ik van, ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Maria, die, je kan natuurlijk wel bidden. Maar je moet er wel aan iets werken. Kijk, u reed te hard. Dus dat juist op deze wegen. En een beetje slibberig, dan moet je dat niet doen. Maar nee, het was, Maria had ons gered. En die, dus dat. En dat is in die verhalen die je daar ook leest van dat mensen nou ja, in de problemen zitten en dan op de een of andere manier geholpen worden zonder dat ze het eigenlijk op dat moment weten. Maar achteraf zeggen, oh, maar toen bad ik tot Maria en die heeft me dus geholpen om het probleem op te lossen. Ja. Heeft zij niet gedaan, ze hebben je het zelf gedaan, maar wel met behulp van Maria die jou... Nou ja, op de een of andere manier hielp om dat op te lossen.
Ja.
Dat is en zo'n Ave Maria, wat we net hoorden, als met het trouwen, en dat is nog steeds als bij ons in de katholieke kerk iemand trouwt, dat we dan op het eind van de dienst, dat de bruid naar het Maria-altaar toe gaat en een kaarsje aansteekt. Maar meestal een eigen kaars of de doopkaars van vroeger, die ze dan aansteekt en Maria en dan bidt om zegen over, nou, over je huwelijk, dat goed mag gaan. En dan ja, doet zo'n Ave Maria, wat dan meestal gezongen wordt of gespeeld, dat doet je dan toch wel iets. Ja. En dat blijft dan toch wel herinnering houden.
Ja.
En een bezoek aan Lourdes of aan... Ik ben zelf al een keer naar Fatima geweest, maar dat was ook... Het was helemaal niets aan de hand. Dus het was geen processie. Het was helemaal buiten het seizoen om. Maar als je dan ook in die grot komt, en dan ja, heb je toch wel iets dat je wat doet. Hmm. Dat je zegt van, ja, toch speelt hier iets. En ik weet wel, mijn broer die... was ook op vakantie en op doortocht. En toen waren ze in de buurt van Lourdes. En toen zei hij tegen zijn vrouw van... nou, laten we maar even gaan kijken. Hij zegt, nou, er was op dat moment was het helemaal niet. Alles was gesloten en zo. En s'avonds, hij zegt... Toen hoorden we ineens zingen. En allemaal mensen, hele processie met kaarsjes aan. Hij zegt, ja, dan gaan de rillingen over je lijf heen. Ja. Dat doet je echt wel wat.
Ja.
En ik denk dat ook een beetje gebeurt, ook in Banneu, waar echt ook heel veel mensen naartoe gaan om op bedevaart, nou ja, 3-4 dagen en dan te bidden en nou ja, troost te zoeken, sterkte te zoeken.
Ja, nou ben ik ook in Lourdes geweest. Niet in de grot, maar ik heb wel de grot gezien en de hele menigte. Het was de dag voor 15 augustus, dus het was druk.
Ja.
Wat me heel erg positief trof was de enorme saamhorigheid en hoe bijvoorbeeld jongeren, zieke mensen reden naar de grot.
Ja.
Waar ik dan als protestant weer even een beetje afhaakte, was toen ik in de kerk kwam daar en alle briefjes las van dank. Het was alleen maar Maria en ik dacht, waar is haar zoon nou gebleven?
Ja.
Hoe zie jij die verhouding? Van, ik bedoel, als protestant zeg ik, als er iets gebeurt, als mijn bus boven de afgrond hangt, denk ik, dank u God. En denk ik niet zozeer aan Maria. Wat is voor jou de verhouding daartussen?
Maria is een begrijpelijke. Dat is, daar heb je voor je eigen een soort beeld van. En ik heb van Jezus of van God heb ik niet echt... kan ik haast geen beeld. Ja, je kan zeggen de vader, dus Dan heb je je eigen vader of zo misschien. Maar Maria, dat is een moeder. En de verhalen die je vanuit de Bijbel leest, wat zij gedaan heeft voor haar zoon. Met behulp, zegt ze zelf ook wel, van God, van de Heilige Geest. Dus als jij, wij hebben dan, of tenminste, dat heb ik zelf dan, ik kan dan beter tot Maria praten en vragen. En aan haar vragen van, nou, u heeft een uw zoon en die heeft naar u geluisterd.
Ja. Geef het even door. Ja.
En dat is... Ja.
Dus Maria staat niet los van vader en
nee,
zoon.
Nee, nee.
Is een soort...
Een tussen...
Middelaar of...
Ja.
Iemand die dichterbij staat, als het
die
ware.
Staat dichterbij mij.
Ook,
en dan
ook als
kan
een vrouw
ik...
en als een ja. Moeder. En,
ja.
Ja.
En ik denk dat alle moeders dat een beetje hebben. Van als ze problemen hebben met opgroeiende kinderen of wat dan ook. Dat je denkt van, nou, zij heeft dat ook meegemaakt. Maria, help mij daarbij.
Ja.
En dat, ja, dat doe je dan niet tot God, help mij. Of wat dan ook. Ja. Zo kan je natuurlijk ook bidden. Zo bidden we natuurlijk ook het Onze Vader.
Ja.
Maar het Maria zegt me dan weer net even wat meer.
Ja.
En dat, ja.
Dus wij, Maria is eigenlijk een manier om toegang te zoeken tot God zelf.
Ja. Het is niet zo dat we zeggen van, ja, God betekent niks voor ons, Maria is alles. Nee, het is een schakel tussen God waar ik wat makkelijker mee kan praten en mee kan doen.
Ja. En heb je ook meegedaan aan een leeskring van een boek van een protestantse hoogleraar. Zo'n gereformeerde hoogleraar, christelijk gereformeerd.
Ja.
Die heeft een dikke pil geschreven over Maria.
Ja.
En zowel bijbels als cultureel traditie, als cultureel. Dat belicht hij allemaal. Hoe ervaar je dan zo'n boek? Zeg maar als er op een toch hele rationele manier... geschreven wordt over Maria en overgezicht gegeven wordt.
Nou, een aantal dingen dacht ik van, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Waar verhaal je dat erbij? Dat heeft helemaal niets met de vrouw van Maria als Maria te maken. Maar ja, hij haalt er ook andere vrouwen bij die hij dan weer vergelijkt met Maria. Bepaalde dingen... Wij hebben natuurlijk ook dadelijk 15 augustus Maria ten hemel opgenomen. Dat is een dogma die de paus heeft uitgesproken. Dus dat is dan waar. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En daar gaat hij natuurlijk ook op in. Van ja, hoe kan je dat bewijzen? Nou, ja, dat kan je natuurlijk niet bewijzen.
Staat niet in de Bijbel.
Nee, het staat er niet in. Dat hebben wij, ja... Nou ja, niet verzonnen.
Nee,
maar
dat komt voort uit een manier van denken over Maria.
Ja, maar het gaat dan... Maria is meer dan zomaar een vrouw.
Ja.
En dan ga je er allebei dingen bij zoeken. Van hoe kan ik dat nu overbrengen? Dat ze meer is dan Maria Magdalena of de heilige Anna. Dat is eigenlijk het... Dus een aantal dingen vond ik erg moeilijk. En, maar dat was ook bij in de groep zelf, bij de protestantse gemeenschap, die ook bij een aantal dingen vragen hadden van, ja, moet je het nou zo ver gaan zoeken? En, maar goed, het, op zich is het wel heel interessant om het boek beetje bij beetje door te lezen.
Ja. Ja, maar het is wel echt theologie.
Ja, nee, het is best wel een moeilijk boek. Dat,
en ook gewoon rationeel geschreven.
Ja.
Iets van die beleving zul je daar niet in terugvinden waarschijnlijk.
Nee, nee. Het is echt een uitzoeken, de achtergronden van wat voor vrouw is die Maria nou eigenlijk? Ja. Heb ik het idee. En dan denk ik, ja, zo... Ga je ook niet met God om of met Jezus om?
Er zijn ook dit soort boeken natuurlijk over Jezus. Dat is ook de theologen eigen.
Ja.
Om ook
ja, dat uit te gaan, wat uit te diepen en zo. Dat is natuurlijk wel zo. Maar,
kijken van hoe is in het verleden erover geschreven, ja, en gepraat. Ja.
En dat verandert natuurlijk ook met de tijden. Dat is natuurlijk een ding wat zeker is. Ja. Het is anders als 50 jaar geleden.
Ja, dat is veranderd.
Ik bid niet meer echt elke avond een roze hoedje.
Nee, precies.
Op mijn knieën.
Ja. Nee. Ja, maar 50 jaar geleden was dit boek misschien ook niet geschreven.
Nee, denk ik ook niet.
Van, iemand die dan toch denkt van we moeten bij Maria zijn.
Ja, maar het leuke is wel dat we dat als verschillende geloven, dat we daar wel over kunnen praten.
Ja.
En dat we ons daarin verdiepen en daarin kunnen vinden. Ja. Dat vind ik het mooie ervan.
Ja. Want hoe kan Maria in de oecumene, zeg maar, een verbindende factor zijn en niet een splijtswam? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, juist dat moeder zijn van allemaal. Het is niet van enkel Jezus. Nee, het is een moeder van de hele wereld.
Ja.
En voor alle geloofsgemeenschappen. En dat dus het verbindt en het splijt niet.
Ja, nou, laten we daarmee afronden. Ja. Dat is een mooie wens ook, denk ik.
Ja, hoop ik wel. Ja.
En bedankt voor het gesprek, Maria.
Graag gedaan.
Voor je komst en je uitleg, ook een inkijkje in hoe jullie
als katholiek zijn.
Als katholieken toch Maria beleven.
Ja, ja.
Ja.
En dat en daar nog steeds voor. Met haar bidden en zingen. Ja. Vooral zingen.
Er gebeurt van alles in de kerk. U bent elke zondag welkom bij de kerkdiensten in de kerken in Delft. En ook door de week zijn allerlei momenten de kerken open voor inloop of koffie. Maar we gaan van de kerkagenda meteen door naar het volgende gesprek. Meneer de technicus, komt er nog een jingle?
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, ons tweede gesprek is met Arnold Huygen. Arnold is hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. En heeft vorig jaar een boek uitgebracht. Maria, icoon van genade. We hebben net al een gesprek gehad met Maria Ruigerok. Die vertelde hoe Maria een rol speelt in de Rooms-Katholieke geloofsbeleving. En nu hebben we het voorrecht om professor Huygen aan de lijn te hebben, die zal vertellen over zijn boek over Maria. Welkom, professor Huygen.
Ja, bedankt. Ja. Fijn om hier te zijn.
Ja, we zitten even op afstand, maar telefonisch gaat het prima. U heeft vorig jaar een boek uitgebracht en was in coronatijd geschreven, begreep ik, over Maria. Wat bracht u ertoe om Maria bij de kop te pakken? Even plastisch gezegd.
Ja, dat is wel heel plastisch gezegd. Ja, nou, ik had al eigenlijk al wel langer het idee dat in het protestantisme Maria een beetje tekort werd gedaan. Omdat ze best wel een grote rol speelt in de evangelie en daar kwam maar weinig aandacht voor. En eigenlijk wat ik heb gedaan is kijken in de Bijbel en in de traditie wat er te vinden is. Nee, veel van de ene verbazing in de andere. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat een reformator als Maarten royaal aandacht heeft voor Maria. En dat er bijbels te zien echt wel veel meer zegt dan er vaak is gedaan. En gaandeweg werd de boom steeds dikker. Heb ik me ook met rooms-katholieke bronnen bezig gehouden, verdiept in de Oosterse orthodoxie. En hoe langer meer gefascineerd geraakt, ook door de figuur van Maria.
Wacht even hoor, je valt even weg.
Oh,
ja.
Kijk aan.
Ben ik er ben weer. Er weer, ja. Ja, en ja. Wat heeft het schrijven van het boek gedaan met uw beeld van Maria?
Het heeft het in ieder geval een stuk breder en rijker gemaakt. Kijk, dat Maria een voorbeeld was van geloof, dat wist ik eigenlijk al wel. Dat is eigenlijk nog verder verdiept. Als je beseft, wat wist zij nou helemaal? En ze zat er ergens aan de rand in Galilea. Als vrouw telde je het mee, ze was jong. En ze krijgt een ongelooflijke boodschap te horen. En toch gelooft ze die boodschap, ja. Een enorm voorbeeld van geloof. Maar aan haar zie je dus ook ja, wat kerk zijn eigenlijk is. Hè? Als ze aan de voet van het kruis staat en Johannes en zij aan elkaar worden gegeven. Dan zegt Jezus, vrouw, zie je zoon, zoon, zie je moeder, zegt hij tegen Johannes. Dan worden ze op een manier aan elkaar verbonden. Die mij heel erg doet denken aan de kerk. Want daar noemen mensen elkaar ook broer en zus, broeder en zuster. Op basis van Christus die ze aan elkaar geeft. Ja, en zo zijn er tal van aspecten die voor mij zijn gaan oplichten. En ik heb ook ontdekt in die Rooms-Katholieke traditie, ja, daar is het dus ook allemaal niet koekoek eenzaam. En daar valt ook gewoon een heleboel te halen.
Ja. Ja, want hoe is, even in heel, heel kort, in een paar woorden, die ontwikkeling gegaan van Maria, zeg maar, zoals we die uit de Bijbel kennen, en de Maria zoals we die nu in de Rooms-Katholieke kerk tegenkomen, en die voor veel Rooms-Katholieke geloven ook een heel centrale plek heeft in hun geloofsbeleving. Hoe kon die ontwikkeling zo plaatsvinden?
Vanaf het begin van de christelijke kerk is er eigenlijk al wel royaal aandacht voor Maria. Ook in de vroegste schilderijen zo komt ze er al voor. Het is eigenlijk vanaf de 5e eeuw dat ze een belangrijke positie krijgt. Het komt eigenlijk ook doordat de verering van de het hooghouden van de keizer en de verering van Maria, dat gaat zo'n beetje samen op. Maar de echte hoofd van Maria verering, die komt ongeveer vanaf de wisseling, de eerste millennium, dus rond het jaar 1000. Dan wordt Christus steeds meer gezien als een strenge rechter, voor wie het moet zijn. En gelukkig is daar dan Maria en zijn moeder, die een goed woordje voor de mensen kan doen. En dan wordt Maria haast een soort middelares. Heel in het kort, en dat zou, denk ik, de belangrijkste punten uit 2000 jaar Maria devotie.
Ja, en we hadden net ook hier een gast aan tafel, die genoemd was naar Maria, maar ook iets vertelde over hoe zij als katholieke vrouw de Maria beleeft. En een van haar uitspraken was, Maria is ook veel meer dichtbij en ook makkelijker voor te stellen als vrouw, als moeder, dan God en Jezus. Dus het gebed tot Maria is als het ware een manier om toegang te vinden tot God, de Vader en God de Zoon. En
ja.
Hoe reageert u op zo'n geloofsbeleving?
Er zitten een paar dingen in. Als protestant ben ik er niet voor om tot Maria te bidden. Hè. Dan denk ik, we kunnen echt tot Christus gaan. Hij is niet alleen die strenge rechter, maar hij is ook echt de redder. En tegelijkertijd zie ik wel en snap ik ook wel dat Maria als compleet mens dichterbij voelt. Het punt is dan wel, maar Jezus was ook echt mens. Hè? En dat wordt dan vaak vergeten. Dus op het moment dat Maria zo'n grote plek krijgt, dan gaat het vaak ten koste van het mens en van Jezus. Maar, wat ik wel zie bij mensen die aarzelen over christelijk geloof, of die van buiten komen, dat die veel makkelijker toegang vinden tot Maria dan tot Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want je kunt iets met Maria hebben zonder dat je direct christen bent of zo.
Ja.
Maar ja, Jezus die vraagt direct om een keus, dan is het voor of tegen. En dus zie je dat veel mensen die langzamerhand naar christelijk geloof toegroeien, dat Maria daar een rol in speelt. Omdat bij haar kun je je definitieve geloofskeuze nog even opschorten of zo.
Ja, en toch veel herkennen van haar rol als moeder, als vrouw, als iemand die ook leidt onder het lijden van Christus.
Ja, precies. Ja,
ja en als dezelfde vrouw zei ook van Maria is eigenlijk gewoon altijd bij me. En noemde ook voorbeelden van mensen die ervaringen had met Maria. Kunt u dat ook plaatsen? Of duiden?
Ja, ik vind dat zelf lastig. Vind ik lastig om te duiden. Hè? Dus ik heb me wel verdiept in verschillende literatuur van mensen die naar Lourdes zijn geweest bijvoorbeeld. Ik ben zelf niet in Lourdes geweest, dat kon vanwege de pandemie ook niet. En ik moet zeggen, ik kom daar maar heel moeilijk in, hè, die vorm van devotie. Maar ik snap wel een gevoel van saamhorigheid en van nabijheid en een gevoel van allemaal kapotte mensen bij elkaar. En daar moet God toch wel voor zorgen.
Ja, en nu, ik ben zelf wel in Lourdes geweest. Ik vertelde net ook mijn ervaring erbij, van dat je onder de indruk was van de saamhorigheid. Maar eigenlijk in de kerk waar Maria centraal stond, dat ik dacht van ik zie overal dank en lof aan Maria, maar waar is haar zoon gebleven? Ja, we hadden even het contact verloren, maar we hebben weer contact, professor Huygen.
We zijn er weer.
We zijn er weer, ja. Ik wilde net vertellen van dat ik zelf wel in Lourdes was geweest. Onder de indruk was van de saamhorigheid. Maar dan als je dan bij de grot komt en de kerk die daar aan Maria gewijd is. Dat mijn ervaring was van alle aandacht gaan naar Maria, maar waar is haar zoon gebleven?
Dat is een heel protestantse ervaring. Hè?
Ja.
Die ervaring deel ik ook. En tegelijkertijd denk ik, er is een soort karikatuur over en weer van katholieken die denken, nou, protestanten hebben niks met Maria. Nou ja, ik hoop dat mijn boek het tegendeel bewijst.
Ja.
En aan de andere kant zijn er dan protestanten die denken, ja, die katholieken die hebben zoveel met Maria dat het ten koste gaat van Christus. Maar dat hoeft natuurlijk allebei niet, hè. Ik ben al blij op het moment dat er onder protestanten meer oog komt voor Maria. En op het moment dat katholieken gaan zien, want zo is mijn boek eigenlijk opgebouwd, dat katholieken gaan zien, nee, maar er is een heleboel folklore omheen gebouwd, maar er is gewoon echt een Bijbelse basis voor die devotie rondom Maria, voor die eer toebrengen aan Maria, zoals ik dat dan graag noem. En dat kan dus ook een stimulans zijn om op punt terug te buigen naar die Bijbelse basis, wat mij betreft. Ja.
Ja.
Dus ik hoop dat het boek verbindend werkt. Ja.
Ja, want hoe kan Maria in plaats van een splijtswam een verbinding zijn in de ecumene? Dat is natuurlijk waar ik zie zoeken.
Ja, klopt. Ja, en ik denk dus dat dat kan, hè. Als je de teksten van het Rooms-Katholiek Leergezag neemt van de Tweede Vaticaans Concilie. Daar zit echt wel een heleboel ruimte in, ook voor een protestants verstaan van Maria. Er zijn onderdelen van de Rooms-Katholieke leer waar je als protestant op blijft stuiten. Maar dat is toch minder centraal dan vaak gedacht. Er is een heleboel gemeenschappelijks.
Ja, precies.
Dus ik denk dat Maria op alle...
En de route naar professor Huygen. We hebben weer contact. Contact nummer 3. Helaas geeft de verbinding wat problemen, maar we kunnen weer doorpraten. U noemt in uw boek ook Maria een icoon van genade. Hoe kunt u die titel ook uitleggen?
Nou, een icoon in de Oosters-Orthodoxe traditie is een afbeelding. Maar eigenlijk niet zomaar een afbeelding. Het is het stelt de goddelijke werkelijkheid present. Dus je kijkt niet zomaar naar een plaatje van Maria, maar je kijkt er als het ware doorheen tot op de werkelijkheid van God. En dat vind ik zo'n prachtige gedachte. Dat als je naar Maria kijkt, dan zie je eigenlijk hoe groot Gods genade is. Dus ze vraagt helemaal niet om een zelfstandige aandacht. Maar het gaat erom dat uiteindelijk God wordt groot gemaakt. Vandaar de titel Icoon van Genade.
Ja. En hoe kunnen protestanten dan Maria ook meer die plek geven?
Het zingen van haar lied. Hè. Dus we hoorden net het Magnificat van Sela. Nou, dat is al prachtig natuurlijk. Maria's lofzang. Ja, daarnaast aandacht voor die Bijbelse teksten over Maria. Dus in mijn jeugd heb ik verschillende prekenseries gehoord over Petrus, maar nog nooit over Maria.
Ja.
Zou dat komen omdat ze een vrouw is? Nou, het zou maar zo kunnen van wel, ja. En daarnaast, ja, de afbeeldingen, hè? Dus je hoeft niet direct de hele kerk vol te hangen. Maar ik denk dat afbeeldingen van Maria en beelden ook echt wel kunnen helpen. En daar schrikken veel protestanten dan direct van. En het zijn soms dezelfde protestanten die in kerkraadkamers wel allerlei beelden, afbeeldingen van predikanten hebben hangen die daar eerder hebben gediend. Dus dat is een beetje koud watervrees, denk ik. Hè? Dus als je kunt zeggen, nee, ik hang een foto op van een predikant die er heeft gediend. Dat is goed om aan diegene te blijven denken. Ja, dan kan dat natuurlijk ook met een bijbelsfiguur als Maria.
Ja, met een rijke traditie aan kunst die er ook is rondom Maria.
Precies. Ja.
Ja. En precies, ook op de koffer van uw boek ook weer een mooie nieuwe afbeelding aan toegevoegd is.
Zeker, ja. Ja, daar was ik erg blij mee met wat het vormgever daarvan heeft gemaakt.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, we moeten het helaas hierbij laten. Ik zou graag nog even doorpraten, maar ons programma loopt bijna ten einde. Heel hartelijk dank voor het gesprek.
En, graag gedaan.
Ik hoop inderdaad dat uw boek dat die uitwerking zal hebben, dat Maria echt een verbindende rol zal spelen binnen de kerken. Ook onderling tussen katholiek, orthodox en protestant.
Ja, nou dat hoop ik. En daar zie ik ook wel een paar dingen van gelukkig. Dus ik ben positief gestemd wat dat betreft.
Ja, veel zegen voor uw werk. En,
ja, bedankt.
Aan het eind van het programma willen we ook aan iedereen die geluisterd heeft zeggen, heel goed weekend verder. Morgenavond wordt deze uitzending herhaald om 8:00. En voor u allen vrede en alle goeds.